Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaande zijn Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heer onze God, en binnen u wilt gij met deze ouders zijn, wilt gij hem door uw Heilige Geest leiden om dit kind op te voeden naar de bestemming toe die gij voor dit kind van eeuwigheid hebt bepaald. Heren, wilt gij hem bijstaan, wilt gij in alles helpen, wilt gij dit kind in het bijzonder het ganse leven begeleiden en als uw kind aannemen. Heren, wil het beschermen tegen gevaren, wil het leiden in uw gemeenschap. O Heren, ontferm u over dit kind en geef dat het zich mag openbaren in deze wereld als een kind van u. Heer onze God, wees met ons alle vanmorgen. Open uw woord voor ons. Spreek zelf tot ons. En leid ons in de geheimen van uw woord. Opdat wij het lijden mogen verstaan van uw lieve Zoon. Heer onze God, wij bidden u voor alle die in nood zijn. In het bijzonder voor de zieken. We denken aan die zuster der gemeente die maandag geopereerd moet worden. Wil haar in het bijzonder nabij zijn en genezen. Heere ons God, wees met alle die lijden, met alle die eenzaam zijn, door uw koninkrijk komen en ontferm u over ons allen. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 12 tot 27. Johannes 18, vers 12 tot 27. Wij lezen nu het woord Gods aldus. De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidde hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelfde jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens in de plaats van het volk zou sterven. En Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel, deze discipel nu was den hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. Andere discipel dan, die den hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: zijt gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide: ik ben niet. De dienstknechten en de dienaars stonden hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb al een tijd geleerd in de synagoge en in een tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinnebakslag, zeggende: antwoord gij alzo den hoge priester? Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas, den hoge priester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem: zijt gij ook niet uit zijn discipelen? Hij loochende en zeide: ik ben niet. Een van de dienstknechten des hoge priesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehaald, zeide: heb ik u ook niet gezien in den hof met hem? Petrus dan loochende het wederom, en terstond kraaide de haan. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons nu zingen van gezang 32, vers 1, 2 en 3.
Het tekst voor het vrede morgen is het 17e vers van Johannes 18, Johannes 18 vers 17. We lezen het woord God aldus. De dienst die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: Zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide: Ik ben niet. Gemeente, dames en heren, de verschillende evangeliën leggen een grote nadruk in de lijdensgeschiedenis op de gebeurtenis van de verloochening van Petrus. Waarom is dat zo belangrijk? Zou je zeggen, we zijn in de wereld en ook juist in het lijdensverhaal veel verschrikkelijker dingen gebeurd. Er zijn mensen die zich ten opzichte van Jezus, zouden we zeggen op het eerste gezicht, veel meer misdragen hebben dan Petrus. Denk in de eerste plaats aan de stadhouder Pontius Pilatus, de man die alle macht had en die het recht moest uitspreken. Er waren mensen die Jezus gegezeld hebben en geslagen. Er was Judas die Jezus verraden heeft. En de andere discipelen hebben toch Jezus ook in de steek gelaten. Waarom wordt ons dit verhaal van Petrus' verloochening nu juist met zo'n nadruk verteld? Wellicht omdat in dat verhaal uitgesproken is een diepe levenservaring die altijd weer opkomt onder degene die God hebben leren kennen, die de verbinding met God door ons Heer Jezus hebben leren zien. Het is niet te brengen onder een gewone trouweloosheid. Ook niet is het te rangschikken onder een gewone zwakte of een slapheid van wil. Niet eens is het te rangschikken onder het gebrek aan moed, want niemand is dapperder geweest bij de gevangenneming dan Petrus, die alleen het zwaard uit de schede trok en inhiel in een bende van vele honderden zwaar gewapende manschappen. Nee, daar kan het allemaal niet ondergebracht worden. Het gaat ontzaglijk veel verder wat Petrus heeft doorstaan en wat hierin is uitgedrukt. Om er enigszins iets van te begrijpen, moeten we de geschiedenis volgen. Petrus is in de paaszaal met Jezus en de andere discipelen. En we herinneren ons het verhaal van voetwassing. Hij vindt het gedrag van Jezus al zo anders als hij verwacht. Als Jezus de klederen aflegt en de minste van allen is en de voeten wil wassen. Wat Petrus aanvankelijk weigert, en als Jezus hem dan spreekt van het noodzakelijke om tot het heil te komen en tot het koninkrijk, dan wil hij weer zich vollediger onderwerpen. Het avondmaal wordt gevierd, vreselijk wordt uitgesproken van het verraad, en Petrus richt zich tot de discipel die Jezus in het bijzonder lief had, tot Johannes om te weten te komen wie het is. Het is alles zo schokkend en zo vreselijk. En de gevaren die dreigen. En Petrus weet niet welke kant het uitgaat. Of het misschien juist het nabije koninkrijk is. Wat Jezus voorbereidt. Dan is alles duister en onduidelijk. En dan is daar die gang naar de hof van Gethsemane. Waar Jezus bidt. En waar Petrus dat verschrikkelijke heeft doorgemaakt. Dat hij wakende wil blijven. En dat het hem eenvoudig niet gelukt om te blijven waken. De andere discipelen hebben het opgegeven. Maar Petrus heeft, als Jezus tot hem gesproken heeft in de paaszaal, als hij beloofd heeft dat hij zijn leven voor Jezus zal zetten, en Jezus zegt dat hij binnen korte tijd hem zal verloochenen, eer dat als de haan gekraaid zal hebben, Petrus wil zich inzetten tot het uiterste en wil wakende blijven. En hier stuiten we eigenlijk, gemeente, al dadelijk op het geheim wat steeds duidelijker doorkomt ook in die geschiedenis van de verloochening van Petrus. Het geheim: waarom slaapt hij in? Waarom verloochent hij Jezus? Ja, het is in de hof van Gethsemane zo ontzaglijk moeilijk. Staat een verklaring in een van de evangeliën. De discipelen vielen van droefheid in slaap. Je hebt mensen, gemeente, die van droefheid en van de verwarring in hun leven en de onopgeloste problemen slapeloos zijn. Dat is eigenlijk maar een voorstadium van het verdriet. Het verdriet, de ontzetting over het bestaan, kan zo groot worden dat mensen de neiging hebben om te vluchten in de verdoving en in de slaap. Dat is eigenlijk een stap verder. De slaap is datgene waarin de mens in de uiterste nood kan vluchten. Het is misschien juist zo wonderlijk dat in onze tijd de mensen niet meer slapen, omdat ze het leed en de verschrikkingen van zich af willen zetten met allerlei hulpmiddelen. En dan verdringen ze de slaap. Maar als een mens even de ogen durft te richten op wat er werkelijk in deze van God verlaten, in veel opzichten van God verlaten wereld plaatsvindt, dan vlucht een mens in de slaap. Zo is het ook met Petrus geweest. Op Jezus kwam alle leed af van en alle zonde. Van alle mensen, van alle tijden. En Jezus heeft gevraagd aan de discipelen om althans wakende te blijven, om hem althans niet alleen te laten. En het is te zwaar geweest. Ze zijn in de slaap, hebben ze zich verscholen en ze hebben Jezus alleen gelaten. En dan komt het ogenblik van de bende die aankomt met lantaarnen en fakkelen, met onder leiding van Judas, die hen de plaats wijst waar Jezus is. Dan gaat er een schok door hen heen. Ze hebben eerst die ontzetting gezien en ervaren van alle leed, maar nu wordt het tenminste concreet. Je hebt mensen die wakker worden als het gevaar, als de smart niet meer algemeen is, niet meer nog steeds ongrijpbaar is, bedoel ik, een smart die ongrijpbaar is, daarin wijkt de mens voor weg, maar een smart die grijpbaar wordt, die aangetast kan worden, die concreet wordt, die is heel anders, die maakt de mensen wakker. En Petrus ook, hij ziet daar de bende, hij is eigenlijk blij, nu kan hij wat doen. Hij heeft daar gezeten bij Jezus die daar bidt tot de Vader en heeft die ontzettende smart gevoeld. En hij moest er werkloos bij waken. Werkloos waken is misschien veel moeilijker dan wat doen. Denk eens dat u bent bij een heel ernstige zieke. U kunt niets meer doen. Als je nog iets kan doen, als een medische ingreep gedaan kan worden, als je nog kunt handelen, dan is het heel wat anders. Maar als je niet meer kunt handelen, als er alleen van je gevraagd wordt om mee te leven en mee te lijden, dan is het zoveel moeilijker. Hier kan er iets gedaan worden, de bende is er. En Petrus kan tonen dat hij zijn woord wil houden, dat hij kan optreden. En hij doet dat dan ook als die mensen hun handen uitstrekken. Trekken naar Jezus. Want trekt hij het zwaard uit de schede. Maar wat is eraan vooraf gegaan? Het is eigenlijk zo wonderlijk. Zo onwezenlijk. Jezus heeft daar zoiets wonderlijks gedaan. Hij is vooruit gegaan. De bende tegemoet. Hij heeft gevraagd, wie zoekt gij? En ze hebben gezegd, Jezus, de Nazarener. En Jezus heeft geantwoord, ik ben. Toen is het wonderlijke gebeurd. Ze zijn neergestort. En het heeft zich herhaald. En ten tweede male is de bende ook neergestort. En dan laat Jezus zich toch binden en gevangen nemen. Dan grijpt Petrus het zwaard. Dan als die het tijd dat hij zal ingrijpen. Wat een moed. Wat wil hij alles goed maken? Als hij het niet uithoudt, waar het zo ontzaglijk, oneindig is, zo ongrijpbaar het gevaar, maar als het tastbaar is, als het aan te grijpen is, dan zal hij het doen. En het gaat aan hem voorbij, wat Jezus heeft gedaan. Dat Jezus kan, dat Jezus macht heeft, dat Jezus ook handelt als hij gebonden wordt, dat kan Petrus niet zien en dat kan hij niet ervaren. En dan wordt Jezus gevangen genomen. Als Petrus met het zwaard slaat en de dienstknecht van de hoge priester, die dienstknecht is waar we vorige maal over gesproken hebben, het oor afhoudt. En Jezus heeft gezegd dat hij het zwaard in de schede moet bergen en dat hij niet mag handelen. Dan staat Petrus daar, zonder te begrijpen. En voordat het gebeurt, voordat hij kan handelen, is Jezus al een eind weggevoerd. Maar Petrus geeft het niet op. Weer is hij teruggeslagen. Weer weet hij niet wat hij moet doen. Maar dan volgt hij toch met die andere discipel, met Johannes, de bende. En hij komt terecht met levensgevaar. In het paleis van de hoge priester. Hij mag daar niet binnen. Petrus is een eenvoudige visser. Hij wordt in dat paleis niet toegelaten. Maar Johannes is van voorname afkomst. En is bekend, een bekende van de hoge priester. Hij heeft daar zijn relaties. En hij kan wel zorgen dat Petrus binnen mag komen. En dan moet je zich even indenken, alles wat er door die ziel van Petrus is heen gegaan. Dat verwarde, hij is bij Jezus geweest. Hij heeft gezien dat het koninkrijk Gods nabij is gekomen. En die nabijheid van het koninkrijk Gods heeft hem dingen laten zien. Zo ongehoord, zo wonderlijk. Zo heerlijk, tot het opwekken van doden toe. Petrus is daarin betrokken geweest. En hij is daaraan verbonden geweest. Hij heeft zich leerling laten maken. Een volgeling van deze Jezus. Maar wat is het veranderd? Nu staat u hier in die vroege ochtend. En het eerste kille licht schijnt op te gaan. En het is koud in die ochtend. En is staat daar in dat paleis van die hoge priester. Hij, een eenvoudig man, wellicht nooit in een paleis geweest. Door relaties van Johannes binnengebracht. In een volstrekt vreemde omgeving, in die grauwe ochtend, en daar die kilte, die verschrikkelijke kilte, die niet alleen voortkomt uit de temperatuur, maar het kan een mens soms koud worden en rillen als hem alles uit de handen geslagen wordt en als alles wat zeker is geweest hem gaat ontvallen. En dan als die daar is en het onwezenlijk voor hem is. En hij ziet dat Jezus gevoerd is voor de hoge priester. En dat Jezus verhoord wordt als een misdadiger. Dan begrijpt hij het niet meer. Het is alles zo anders geworden. En dan komt hij die vraag op hem af van die dienstmaagd waar Johannes hem aan heeft voorbijgeleid. Die dienstmaagd die hem aanziet en die wonderlijke man daar in dat paleis ziet, die daar eigenlijk helemaal niet hoort naar haar opvatting. Petrus die daar bij dat vuur staat en de dienstmaagd die vraagt, zijt ge ook niet een van zijn leerlingen? En dan komt daar dat antwoord, is het een leugen? Petrus antwoordt aan de dienstmaagd, ik ben niet. Gemeente des Heren, wat houdt dat woord in? We kunnen het onmiddellijk duiden als een soort leugen. Maar is het dat? Is het een leugen? Of is het iets heel anders? Dan moeten we een regel volgen, gemeente, bij de uitleg van de Heilige Schrift. De Heilige Schrift geeft ons door woorden en door stijl al een aanwijzing om de woorden te verstaan en uit te leggen. En als in de Schrift een woordherhaling optreedt, dan moeten wij er bijzonder opletten, want dan gaat het erom. Soms kan die woordherhaling ook in een tegenstelling zich uiten. Dat zal u wel opgevallen zijn. Zoals hier bijvoorbeeld. In het voorafgaande vinden we als het belangrijkste woord, dat woord dat Jezus uitspreekt tegenover de bende. En we hebben daar vorige maal over gesproken. Dan zegt Jezus, als gevraagd wordt, dan als Jezus gevraagd heeft wie zij zoeken, en ze hebben geantwoord, Jezus de Nazarener, dan antwoordt Jezus, ik ben. En ik heb u toen gezegd dat de bende neerstort omdat Jezus hier de Godsnaam uitgesproken heeft. Ik ben, dat betekent die wonderlijke Godsnaam die vertaald wordt met het woord Heere. Het betekent eigenlijk, ik ben er, ik ben bij u, ik ben gekomen in deze wereld. Eigenlijk drukt de Gods naam uit. God met u, ik ben met u, zegt de Heere. Nu, als Jezus deze naam uitspreekt, omdat hij zelf die naam is. Want waar Jezus is, daar is God te midden van ons. En door de kracht van die machtige naam de bende neerstort. Zo moeten wij de uitspraak van Petrus hiermee in verbinding brengen. Ik ben, zegt Jezus. Dat betekent dat God zelf in deze wereld is gekomen, met zijn volk gaat, er is. Dat is zijn grote naam. Dat is de inhoud van het evangelie. Dat is de kern van de ganse openbaring. Want de ganse openbaring is samengevat in de naam van de God van Israël. In de Vader van onze Heer Jezus. Ik ben met u. Jezus spreekt het uit. En nu is Petrus hier. En als die vraag aan hem gesteld wordt. Zijt gij ook niet een van zijn leerlingen. Dan ineens in die omgeving. Zegt Petrus. Ik ben niet. Wat is dat? Is dat zomaar angst, wanhoop, leugen? Nee, het is een uitspreken van iets wat in de diepte ervaren wordt als waarheid. Het is dit levensgevoel, gemeente, en we kennen het allemaal. Petrus is op de toppen geweest. Petrus heeft ervaren God met ons. Van stap tot stap is hij met Jezus meegegaan. En nu ineens is het anders geworden. In die ochtend, die kilte, die huiver, dat onbegrijpelijke, die gevangenneming. Hij ziet er niets meer van. Hij ziet dat degene die wonderen heeft gedaan, in wie hij ervaren heeft de Godsnaam, ik ben met u, gebonden staat voor de hoge priester, als een aangeklaagde, als een verworpene. En hij is zo vreemd, in een volstrekt vreemde omgeving, in dat voorname paleis van die hoge priester, zo ver van het vertrouwde Galilea af, waar hij vandaan komt en waar hij die wonderen heeft gezien. Het is alles zo verschrikkelijk anders geworden in de wereld dan hij verwacht had en wat hij ervaren had. Gemeente, broeders en zusters, kennen wij deze ogenblikken niet? Er zijn ogenblikken waarin het voor ons duidelijk is dat God met ons gaat. Dat de Heer Jezus met ons is, tot aan de voleinding der wereld. Dat de Heilige Geest dat in ons hart bevestigt, maar er kunnen toestanden, dingen op je afkomen, vragen, dat het zo vaag wordt. Dat je zegt, is het er? Denk eens in, als je de wreedste en verschrikkelijkste dingen die er tot op de huidige dag in deze wereld gebeuren, je even bewust maakt, als je het absurde, het onbegrijpelijke ziet, wat er door die wereldgeschiedenis is gegaan, altijd moord, altijd doodslag, altijd onrecht, altijd angst, altijd verdrukking, altijd afschuwelijke zonde. En je ziet steeds maar dat het doorgaat tot op de huidige dag. En we zeggen het, God is met ons. En we weten het, God is tot ons gekomen en hij heeft zijn wonderen gedaan. Maar kent u het niet, gemeente, die ontzetting, als iemand zwaar pijn lijdt, als je wil helpen en je kunt niets doen. En je staat er machteloos bij. En de hemel doet ook niks. O gemeente, ja, Jezus heeft gezegd. Ik ben en de bende stort ter aarde. Maar Petrus staat in die paaszaal. Het staat in die zaal daar bij de hoge priester. Bij dat kolenvuur. Petrus warmt zich. Hij wil. Zijt gij niet een van zijn leerlingen? Wat leerling? Wat heb ik geleerd? Het is alles dwaas. Wat is er van over? Van al die woorden, van al die beloften, van al dat naderbij zijn van een koninkrijk God. Het is verder weg dan ooit. Zijt gij niet een van zijn discipelen, hoort gij erbij. Ach mens, ik ben niet. Ik zweef hier als iemand die losgeslagen is, die geen enkele bodem, geen enkel fundament meer heeft, die gegrepen is door een verschrikkelijke twijfel en door een verschrikkelijke angst. Ik ben niet en de naam ik ben is zo ver weg en openbaart zich in het geheel niet. Als God er is, dan is die zo verborgen dat ik niet meer kan zeggen dat ik ben, want Petrus weet heel goed als Jood wat zijn in Joodse zin betekent. Ik ben, dat wil zeggen, ik ben verbonden met de Heere God. Ik leef in hem, ik leef van zijn belofte. Ik ben geworteld in die oorsprong en ik verwacht zijn verlossing. Dat is zijn voor een Jood. Maar in deze werling, in dit onbestendige, in dit vertwijfelde, in deze angst. Ik ben niet mens, zegt hij. En het is geen leugen. Het is het uitspreken van zijn diepste, ware, ellendige toestand waarin hij terecht is gekomen. Zoveel mensen zijn oneerlijk en versieren zich en zeggen te midden van de grootste wanhoop, waar niets meer blijkt dat God er is, de vroomste woorden, en daarom klinken ze dikwijls als godslasteringen. Je hebt mensen die te midden van het ergste lijden, met de grootste bedrevenheid, een heleboel vrome dingen kunnen zeggen, en ze zijn zelf onderwijl dat ze die dingen prevelen, innerlijk dolblij dat ze er zelf niet zo aan toe zijn. En ze voelen zich nog gezond en staan overeind. En hun medelijden bestaat voor een groot deel uit angst dat ze er misschien zelf ook nog eens toe zullen geraken. En een kanonade van vrome dingen kunnen gezegd worden. En het wordt ook verwacht en het wordt ook van ambtsdragers verwacht om die dingen altijd te pas en te onpas naar voren te brengen. Zeker, wat wordt er op een vrome wijze gelogen en gecamoufleerd in de wereld? Uit wanhoop, niet uit kwaadwilligheid, maar het moest toch eens uitkomen. Petrus zegt het voluit, mens, ik ben niet. En wat zie je van de naam? Ik ben met u. Het is als degene die de naam openbaart, daar zelf gebonden staat en een kinnebakslag krijgt van een van de dienaren. Waar is God dan? Geldt de naam nog? Kun je die naam dan uitspreken? Nu, gemeente, deze ervaring, die heeft Petrus gehad. En het is een eerlijke ervaring. Ik ben niet. Petrus is in zijn verloochening op een ontzaglijke wijze eerlijk geweest. Hij heeft alle verdoving van zich afgegooid. Hij heeft het gezegd, ik zie het niet meer. En ik ben vertwijfeld en ik heb het meegemaakt. Ik ben misschien zijn leerling geweest, maar nu, ik ben niet, ik ben helemaal losgeslagen. Waar staat hij dan en het gaat door, het blijft hij me één keer. En de hoge priester, hij maakt het mee, ondervraagt Jezus. En hij vraagt hem, is het snijden voor Petrus. Hij vraagt naar zijn leerlingen, naar zijn discipelen. En naar zijn leer had Petrus naar voren moeten komen. Was Petrus onder diegenen die Jezus oproept om te getuigen wat hij heeft gezegd? Ach, het is alles zo zinloos. Hij heeft het zwaard getrokken, hij heeft alles ingezet en het is voor niets geweest. Het is toch allemaal weg. Er mogen tijden zijn geweest waarin God zich openbaarde, waarin Gods naam klonk, ik ben met u. Maar die tijden zijn ver weg. De kilte van het mondgegrauwe is er. Er is een kolenvuur en Petrus warmt zich met de dienaren, maar het gaat door. En u ziet u het, hij wil het loslaten, het verleden. Hij wil het in het absurde trekken. Maar ziet u op welke wonderlijke wijze God tot een ziel kan spreken. Daar zijn die dienaressen en er zijn die dienaren en die zeggen, maar je was er, was je er niet bij? Ze vragen het en daar is die man die verwant is aan die Malchus, die koninklijke dienaar, die Petrus het oor heeft afgeslagen. De familieband doet deze man duidelijker zien. Petrus kan er niet onderuit. Hij wordt er door deze mensen aan herinnerd dat het echt is geweest. Dat hij erbij heeft gehoord. Hij kan het zelf haast niet meer geloven dat hij erbij heeft gehoord. Hij heeft gedacht dat het misschien een illusie is geweest zonder enige waarheid. En dan komt het weer op hem af. Ondanks dat die dienaar hem weer eraan herinnert. Hij heeft toch voor Jezus zich ingezet. Hij heeft het zwaard getrokken. Dat bewijst toch ook dat hoe fout hij ook gehandeld heeft, hij erbij heeft gehoord. Maar toch, ondanks dat verleden, het mag zo zijn geweest. Mensen kunnen herinneringen hebben van een band met God. Hoeveel mensen zijn in hun jeugd niet dichter bij God geweest dan in hun latere leven? Toen werd het gewoon, toen werden ze hard, toen zagen ze het niet meer en toen gingen ze nog wel een beetje door, maar ze werden harder, realistisch. Het leven had ze geleerd en ze waren teleurgesteld en ze geloofden niet meer in dromen. Ja, en ze hadden God niet meer. Ze wisten wel dat hij er vroeger was geweest. Maar nu, zo is het ook met Petrus, onherroepelijk. Het is uit. En dan, gemeente, op dat ogenblik, als hij gezegd heeft, weer met nadruk, ik ben niet verbonden. En God is niet meer hier. Dan ineens komt daar die wondere getuige die Jezus heeft aangekondigd. En terstond kraaide de haan in de vroege ochtend. De haan kraait. Jezus heeft het voorzegd. Wat betekent dat voor Petrus? Het betekent dit, dat Jezus ook dit voorzien heeft, dat Jezus hem ook hierin niet losgelaten heeft. Gemeente des Heren, wat een troost als wij het kwijt zijn, als wij niets meer ervaren van de nabijheid van God, dan komt hier een getuigenis. Jezus heeft het voorzien en Jezus heeft er rekening mee gehouden. Ook dit gaat niet buiten Jezus om. En hier komt hier naar voren dat Jezus niet ondergaat, maar handelt. Ook als Petrus niet meer ziet dat de naam Ik ben met u waar is. En hij zegt, ik ben niet, dan is er één die stand houdt. Ook daar, Lucas zegt, dat Jezus Petrus aanzag. En de andere evangelie vertellen dat Petrus naar buiten gaat en bitter weent. Johannes noemt het allemaal niet. Voor Johannes is het zo duidelijk. Het kraaien van die haan is voldoende. Het gaat er niet in de eerste plaats meer om hoe Petrus reageert in zijn smart en in zijn berouw. Voor Johannes is het belangrijkste dat Jezus het voorzien heeft, er rekening mee heeft gehouden en daarom laat zien dat de naam Ik Ben met u ook blijft gelden in dit donkerste ogenblik. Als Petrus zegt, ik ben niet, dan getuigt die haan die kraait op dat ogenblik dat Jezus er is en dat zijn getuigenis en zijn voorzienigheid toch ook dit verschrikkelijke omvat. Voorzienigheid van Jezus is Gods voorzienigheid. Dat is niet alleen in de toekomst zien, dat is niet alleen vooruitzien. In voorzienigheid zit ook het woord zorg. Het is een zorgende voorzienigheid. Als de haan kraait, dan wordt Petrus indachtig. De haan is de getuigenis ervan. Dat als Petrus zegt, ik ben niet, dat de naam Gods in Jezus blijft gelden. Ik ben met u. De voorzienigheid omvat ook de verloochening. De voorzienigheid omvat ook onze situatie. Als wij zeggen, we zien het niet meer en we zijn alles kwijt. Gemeente des Heren, Jezus heeft stand gehouden. Het is niet om Petrus aan te klagen, om Petrus nog meer neer te slaan, dat hij gezegd heeft vooruit, dat als de haan zal kraaien, dat hij dan verloochend zal zijn door Petrus. Het is niet een verwijt. Het is alleen een teken dat Jezus zorgend bezig is dat zijn vooruitzien goddelijke voorzienigheid en bewaring is. Die dit inziet, komt met Petrus tot de verandering. Gaat inzien dat door alles heen God blijft. En hij gaat handelen vanuit dat onzichtbare. Ach, voor het openbaar zijn is God niet aanwezig. Maar de verborgen God is niet afwezig, maar is aanwezig. Dat de verborgen God toch aanwezig is, dat zijn naam betekent, ik ben met u, dwars tegenover het ik ben niet van Petrus, wordt daar verkondigd door die haan die kraait. Jezus heeft het vooruit gezien. Jezus heeft voorzien. Dat betekent dat hij met ons is tot aan de voleinding der wereld. Dat Gods naam blijft. Ik ben met u. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.